onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. We gaan zingen Psalm 133. Het eerste vers. Als je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op hoge priesters hoofd, de zalf, wanneer hij is aan God gewijd die door haar reuk het hart verblijdt. Ik las het eerste vers van 133. Uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 11 tot en met 23. vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is Johannes 20, van vers 11 tot 23. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat hij de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat zij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun aan zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo ge iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heer, aan de avond van deze bijzondere gedenkdag van uw gemeente mogen wij samen zijn met de gemeente, en dan kent u ieders hart, doorgrond u ieders leven. Dan weet u wat van uw maaksel zij te wachten. We dragen allen de ontzaglijke gevolgen en met ons. Op ons rust het oordeel van de zonde en van de dood. De breuk geslagen in het paradijs vindt u terug in het leven van iedereen gelukkig als die mens verwaardigd wordt het in te leven. Er is niemand die u zoekt, tot niet één toe. Samen zijn wij afgeweken. Wij hebben uw heerlijkheid gedorven. En nochtans zijt u die God die ons op de avond van de dag wilt samenbrengen onder de schaduwen van uw woord. Terwijl de schaduwen van de voorbijgevlogen dag ons komt te wijzen dat de dagen ons prediken van het einde, ook van ons leven, waarvan u zelf komt te zeggen dat het een damp is die voor een ogenblik wordt gezien en die daarna verdwijnt, waarvan het woord uw waarheid ons leert dat wij niet weten wat morgen geschieden zal, want hoedanig is toch ons leven. U wilt onze genadetijd schikken. U doet ons verkeer onder de boodschap van het woord en de opdracht dat de bezuin geen onzeker geluid geven zal. En dan moge het u behagen, Heere, dat woord te brengen waar mensenwoorden niet toe bekwaam zijn. Waar alle gaven en kennis van de schriften ongenoegzaam toe zijn. Dat u zelf door uw goddelijke geest komt te leggen in mensenharten waarom uw kerk bad in de uitgangen van het leven. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen dat ge nu treden wendt. En mocht het dan zijn dat de boodschap op de avond van de dag kracht doe in vele harten. U was op de eerste dag van de week in de morgen uzelf openbarend aan de vrouwen, aan Petrus. U weet op de avond van de dag uzelf openbaring verheerlijken in het midden van de samengekomen jongeren. Zoudt u ook vanavond het kunnen behagen in ons midden te zijn? Alle beletsels ten spijt, alle vrees die bij de mens zijn kan, kwam u zelfs als de deuren gesloten waren. En heb u uw heerlijkheid willen tonen, bevestigen, wijzend op de bloedprijs waarmee u uw gemeente gekocht hebt voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel beide, die gemeente geëigend door uw bloed. En laat daar de kracht van openbaar worden in de toebrenging vanavond, in de harten van onze kinderen. Heere, wij kunnen als ouders op onze kinderen zien. We kunnen toezicht houden. We mogen en kunnen ervoor zuchten en vragen. Maar er is een belofte van uw entwege aan uw kerk toegezegd. Bedwing toch uw ogen van geween en van tranen, want er is loon voor uw arbeid en er is verwachting voor uw nakomelingen en ze zullen uit des vijands land weerkeren. Dan is het toch niet buiten uw woord wanneer we bijzonderlijk onze kinderen, onze jonge mensen, u de Heere mogen betrouwen. Het was een der toezeggingen in de donkerheid van de tijd, dat zolang de zon en de maan zullen zijn, zult u uw naam planten van kind tot kind. Wat zou het een wonder zijn, Heer, als ook vandaag jonge harten werden vernieuwd. Wanneer u intrek nemen zou, het maken tot tempelen van uw heilige geest en uw zoete inwoning, en zijn arbeid gekend zal worden in de doorleving van de drie stukken, hoe groot onze zonde en ellende zij, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden, en hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn, dat u vanavond de gemeente bezoeken met uw heil, En dat het woord zijn kracht doet in vele harten, tot zielsvernedering en hartvernievende genade, maar ook opdat u plaats krijgt in het hart. Laat die boodschap doorklinken in de harten van uw keurlingen, te midden van de vragen des levens en de strijd van elke dag tegen de driehoofdige doodsvijand, te mogen zien op de vrucht van dit paasgebeur, waarvan de apostel troostvol heeft gezegd dat we niet weder zouden ontvangen die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar die geest der aanneming tot kinderen, door de welke we roepen, Abba Vader, dat juk der dienstbaarheid, dat altijd ons maar nagaat, en die maat die wordt gevraagd, die wij nooit meer zullen bereiken. Het was uw woord, ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. Laat dat vandaag ook worden aanschouwd, Heer, in uw wandelingen en gangen die gen uw volk leert. U weet wat met ons niet samen kan wezen. U weet wat thuis moest blijven, misschien ook wel wilde blijven. Ook dat is voor u, de Heere, niet onbekend. Nochtans voor u, die een God van ver en nabij is bereikbaar, dat het woord, als het daar kan worden beluisterd, zijn kracht doet in vele harten levensvernieuwing schenkend en levensverklarend werkend en levensvertroostend beleven, opdat we daar de vrucht van mogen zien in het hart van velen. Denkend, Heere, ook aan het rusthuis waar onze ouden mogen zijn en waar mensen worden verzorgd en verpleegd, misschien op andere plaatsen. We zullen op deze dag ook denken, Heere, aan hen die in de gemeente zijn met lege plaatsen in hart, in leven en gezin. Een vader die wegviel, een moeder die uit het gezin werd weggerukt, een man en een vrouw die we naar de groeven droegen, of kinderen die ons zijn ontvallen in de kracht van het leven. Mogen u ook vandaag, die het leven en de opstanding zijt, en al deze rouw doen ervaren dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u ze overwonnen hebt en dat het een bron van leven mocht openbaren, waarvan uw kerk mocht weten, en na de dood is het leven mij bereid en God neemt me op in zijn heerlijkheid. Ontfermend te mogen uw handen zijn over ons schoolleven, hier en op andere plaatsen, en gedenkend aan al diegenen die erbij betrokken zijn, die de verantwoordelijkheid zijn betrouwd voor de opvoeding en leiding van onze kinderen. Wees u daardoor bekwamen en bekrachtigen en bij de voorduur ook de lust geven om te mogen arbeiden aan jonge harten. En ook die plaatsen waar onze kinderen studeren, ook in het voortgezet onderwijs, mogen uw zegeningen niet ontbreken en laat de aanslagen die tegen het bijzonder onderwijs worden gedaan door u worden verijdeld in deze dwaze, God onkennend en God negerende tijd. Uw aangezicht zij over het werk van onze verenigingen, over het werk dat mag worden verricht onder het heidendom in ons vaderland en het heidendom buiten onze grenzen. En u bijzonder op zich zij over het volk uit Abraham gesproten. Wil ook denken aan onze jongens die in militaire dienst zijn en ver buiten onze grenzen hun taken vervullen. Ook daar dreigt de dood, ook daar is in het verleden rouw en verdriet geweest. Bewaar, Heere, dat ze daar niet onverzoend en onbekeerd in de kracht van het leven ons zouden ontvallen. Laat het daar mogen zijn tot heil en waarachtige bekering. Wilt u naar uw eeuwige trouw uw wacht houden over de zorg, kinderen in de gemeenten en ook in ons midden. Ook die arbeid die daaraan wordt verricht, mogen tot zegening zijn. Denkt u aan de nood van uw ganse kerk, aan de breuk van Sion, aan het verval van Jeruzalems muren. Mogen u op zich houden, o koning der koningen, die alle macht bezit in de hemel en op aarde. Wij denken aan onze overheid, ook daar mogen de heerschappij van uw woord worden aanvaard. Ons koningshuis mogen tot u worden bekeerd. Leer ze verstaan dat het purper wat ze dragen voor de eeuwigheid te kort zal zijn en dat ze begrepen moeten zijn in het bloed van de vredevorst. Mogen u denken, o God, aan al uw knechten, denken aan de vakante gemeenten. En geef ook uw knecht vanavond inzicht, eenvoud, salving. Opdat waar werd wat we hebben gezongen. Ai, zie hoe goed, hoe liefelijk is als zonen van hetzelfde huis, als broeders samenwonen. En dat om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, Psalm 72. We zingen de eerste twee versen. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. En het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. We gaan zingen 72 vers 1 en 2. Intussen krijgt u de gelegenheid uw gaven de Heere af te zonderen, hartelijk aanbevolen. geliefden. Meer dan Salomo is hier. Het zijn de woorden uit de mond van de vredevorst. Het is een antwoord op een vraag die ze hem hebben gesteld. Vele tekens, vele wonderen had hij verricht. De gebeurtenissen om hem heen getuigden van zijn werk en zijn persoon. En voorwaar is vervuld geworden, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Vooral deze woorden die hij sprak hebben ergernis opgewekt. Die met mij niet is, is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Er is geen derde weg. Het is voor of het is tegen. En juist dit heeft veel ergernis opgeroepen. En ze is wel verstaanbaar. Want een mens die zoekt immers die derde weg. De wereld in al zijn bruutheid, nou, nee. Maar ja, dat nauwe, afhankelijke leven, zoals het leven van Gods kinderen getekend wordt, toch eigenlijk ook niet. Is er dan geen andere mogelijkheid? Is er toch niet veel meer dan dat? En dat heeft Jezus dus afgesneden met die met mij niet is, is tegen mij. Die met mij niet vergaat, die verstrooit tussen haakjes. U zoekt toch die derde weg niet. En dan hebben ze zijn mond willen snoeren. En ze hebben een vraag gesteld. Ze hebben gezegd, meester, rabbi, wij wilden dan van u wel een teken zien. Doe dan eens iets dat we zeker weten dat u de Messias bent. En hoe wonderlijk, ook zelfs te midden van die vijandige mensen en die vijandige vragen, wil hij nog mest om de bomen van deze mensen leggen. En hij geeft ze tekens. De tekens die in het woord bekend zijn. Denkt u eens aan Nineveh. Denkt eens aan de wonderen die God doet wanneer een mens zich tot hem wendt. Denkt eens aan het teken van Jona. Dat is u toch gegeven. Het teken van Jona de profeet. En uiteindelijk legt hij nog een derde teken deze mensen voor. Namelijk, meer dan Salomo is hier. En dan wijst hij op de vrijmacht van goddelijke genade. En hij wijst naar die zwarte koningin die gekomen is vanwege de heerlijkheid en de woorden van Salomo, waarvan ze gehoord heeft. Ze heeft alles verlaten. En ze is gekomen vanuit het zuiden om niet alleen van hem te horen, van hem te weten, maar hem te zien, de wonderen persoonlijk te aanschouwen. En dan zegt Jezus en meer dan Salomo is hier. Hoeveel tekens wil je eigenlijk hebben van goddelijke verdraagzaamheid die zelfs dat Nineveh spaart? Van een opstandige profeet die toch op zijn plaats gezet wordt. En het wonder van bekering van een zwarte koningin. Tekenen van God vrijmacht. Meer dan Salomo is hier. En dan het wonder. Ook dat teken hebben ze niet verstaan. We willen over die tekenen van de meerdere Salomo met u denken op deze paasavond. En u gaan wijzen naar onze tekstwoorden. Uit het evangelie naar Johannes wil ik met u overdenken de versen 19 en 20. Aldaar lezen wij het woord Gods. En als er dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. We gaan met elkaar denken over de avond van Pasen. De avond van Pasen. Ten eerste een hemels bezoek. Ten tweede een hemelse tekens. En ten derde een hemelse vrucht. De avond van Pasen. Wat leert het ons? Een hemels bezoek. En op de avond van dezelfde dag kwam Jezus. Hemelse tekens. En toonde zijn handen en zijn zijde. En een hemelse vrucht. En de discipelen werden verblijd als ze de Heer zagen. En we geven Gods geest ook daarin getuigenis. En dat ook vanavond dat hemelse bezoek ons niet onthouden worden. In Gods schepping toont de Heere zijn scheppingsheerlijkheid. Toont hij ook een goddelijke en een volmaakte orde. En in die scheppingsheerlijkheid wordt ons een volmaakte schepper gewezen. Volmaakte schepselen, de volmaakte schepping van de mens, een volmaakt verbond en een volmaakte opdracht. En al deze dingen zouden uitgeklaard kunnen worden, maar ze toonden ons de werkende God. En kunt u weten dat als het over de werkende God gaat, dat die altijd gebonden zijn aan zijn volmaakte raad. Nooit kan God iets voorbrengen, naar buiten bekendmaken dat die strijd zou wezen met zijn eeuwige raad. Dat naar het vastgesteld verbond, de raad des Heren, die bestaat in eeuwigheid tot in het late nageslacht toe. En waarom deze toeleiding? Wel, omdat we de woorden van onze tekst zouden verstaan. Daar staat in de beginnen: schiep God de hemel en de aarde. Hij sprak er zij licht. En er was licht. En alzo zijn volbrachte schepping van de nacht en de dag. En in die scheppingsheerlijkheid, dagen, maanden, jaren, staat ook het werk Gods vanavond, van Sion's verhoogde koning. Want we worden bij de scheppingsorde bepaald. Zo gaat het toch in de tekst ons duidelijk worden, als het staat en als het avond was. Wat dat betekent, er is een dag voorbij in Jeruzalem. Een dag bij de tempel. Een dag bij de jongeren van Jezus. Een dag vol van gebeurtenissen. Want na de kruisiging van Jezus en na het scheuren van het voorhangsel, na de ontzaglijke tekenen die op Goede Vrijdag zijn geschied, van de graven die werden geopend, en de heilige gods die zich in de godstad hebben geopenbaard, is in Jeruzalem alles weer doorgegaan. Het was toch het Pascha, het feest van de bevrijding. En ze hebben dat voorhangsel dat gescheurd was weer dichtgemaakt. En ze hebben hun feest voortgezet. En ze hebben hun feestliederen gezongen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem toch roemen die ons blijdschap geeft. En die Nazarener, die is toch veilig daar in Jozefs hof. En de wacht die ze gevraagd hebben is toch wel een garantie. Ze kunnen vrij feest vieren zonder het ware lam te kennen. De mens der zonde die altijd weer doorgaat in zijn eigen feestprogramma. Maar er gebeurt in Jeruzalem ook nog meer. Dat kleine deel, weet u, dat er altijd zijn zal. En dat altijd blijven zal. Waarom ze zo treffende geloofsbelijdenis ons van gewaagd. Dat het zal zijn tot in de tijd gelijk als van Elia. Toen er nog 7000 waren die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo zal er altijd zijn een overblijfsel naar de verkiezing van de goddelijke genade. Naar het woord Gods. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Wel nu, op deze paasdag daar in Jeruzalem is dat overblijfsel ook aan te treffen. En het is ook in hun leven de avond van Pasen geworden. Vele dingen hebben hun beroerd, staat er. Het getuigenis van de vrouwen die Jeruzalem binnengekomen zijn met de opgedragen boodschap aan de jongeren. Zeg mijn jongeren dat ik opgestaan ben van de doden. En zeg ze dat ik ze voorga naar Galilea. En al daar zullen ze me zien. Ja, ze zijn samen. De druk en de kruiswegen, de vragen, de raadsels, waarop Pasen hun hart mee heeft vervuld, heeft ze niet gescheiden. Ze zijn bij elkander gekomen in een zaal, in een woning daar in Jeruzalem. Het is een wonder van, zie hoe liefelijk zijn ze die als broeders samenwonen. En terwijl ze daar bij elkander zijn, is de een na de andere boodschapper binnengekomen. Ook op de dag, half in de dag nadat Petrus het graf heeft bezocht. En hij gekeken heeft in die lege grafspelonk. En buiten het graf staat er is hem ontmoet. Later zullen ze het uitroepen. En hij is van Cephas gezien. Hij is binnengekomen. En hij, juist hij, heeft daar getuigenis gegeven van het wonder van een opgestane koning. En zojuist, want het is avond geworden, is die deur daar in Jeruzalem opnieuw geopend voor twee mannen die daar klopten. En ze hebben de stem herkend van de Emmausgangers. En die zijn ook al daar die woning binnengekomen. En die hebben getuigd van het wonder wat hen op de weg naar Emmaus geschied is. En daar zitten ze bij elkaar. Wonderlijk. Maria Magdalena, waarvan u voorgelezen is, die uit zijn mond heeft gehoord. Maria. En het getuigenis van het Rabboni. En de belofte Gods. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En ook daar hebben ze van gesproken. Voorwaar, als ik het zo mag zeggen, is op de avond van de dag ter in Jeruzalem in de gemeenschap der heiligen gezongen. Als je hoe goed. en wat de kerk zingt. En men hoorde der vromen tenten weer galmen van hulp en heilongs aangebracht. En daarom zingt men blij met dankbare psalmen. Ja, die avond van Pasen. Dat was toch het thema waar we over zouden denken. Worden we naar de schriften gewezen op de gebeurtenissen die daar plaatsvinden? Ik lees immers in de tekst, en als het avond was, op de eerste dag van de week. Nou, die avond hebben ze wel uitgezien, niet wetend wat er nog volgen zou. Want na die avond staat er, zijn ze samen, de deuren gaan dicht, want de vijandschap is niet verminderd. Ze hebben natuurlijk die geruchten ook gehoord, die door Jeruzalem heen gegaan zijn, verspreid door de soldaten en door leden van het Sanhedrin. De discipelen zijn gekomen, hebben het lichaam gestolen. En ze weten hoe scherp de vijandschap is van hen die het dichtst bij hun leven. Luistert u? En juist dat heeft ze in afzondering daar samengebracht. De avond van Pasen. Ze hebben daar naar uitgezien, naar rust. Naar de stille overdenking. En ach, dat roept dan nogal wat gedachten op. Ik heb u gezegd, scheppingsheerlijkheid. Zoals de dagloner hijgt naar de avond, zegt Job, hijgt de mens naar de avond van de dag. En dat kan je natuurlijk in het sociale, culturele leven van onze tijd ook wel eens overdenken. Hoeveel zijn op de dag al met de avond bezig? Kunnen ze weer naar hun gezinnetje toe? Kan vader weer naar het gezin? Dan zitten ze samen weer op tafel. Zo kan het zijn. Kan ook zijn jeugd, jongens en meisjes, dat we heel die dag in ons werk eigenlijk niet zo best bij dat werk zijn betrokken. Onze gedachten zijn dan na de avond. Want vanavond, ziet u, dan hebben we onze planning al gemaakt. Dan staan de deuren van de sportpaleizen open. Dan zijn de plaatsen van vermaak wagenwijd voor ons opengesteld. En we denken al over hoe we die avond zullen bijbrengen in sport en wereld en in zonde en ongerechtigheid. Ja, dat is vanzelf niet de invulling van de avond van Pasen. En ik hoop dat het ook uw avond niet is. Er is ook een volk dat naar de avond hijgt. Dat geestelijk en bevindelijk uitziet, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen. En dan spreken we zo vaak van de avond van het leven. En als we over die avond van het leven denken, want hier is ook de avond van het leven, vergissen we ons daarin, mensen. Want die avond van het leven kan vandaag voor u zijn, jongens en meisjes. Ook de avond van het leven, van uw levensklok, is geen garantie van 70 en 80 jaar. Geen garantie dat we tot ouderdom kunnen komen. We hebben in ons pastorale leven, ze menen thuis te zullen komen. Hoe vaak hebben we gestaan bij treurende ouders die moesten het zeggen, mijn kind is in de eeuwigheid. Ja, die avond van Pasen heeft nogal wat te zeggen. En wat heeft het ons te zeggen in het licht van het paasgebeuren? Wel dit, luistert u maar. En als het avond was, op dezelfde eerste dag van de week. Opmerkelijk is het dat er niet staat aan het einde van de paaszondag. Maar op de eerste dag van de week, wat heeft Johannes, die immers die bijnaam had van de discipel die Jezus lief had, de bijnaam had van de theologos, en dat wonderlijk opgetekend onder de inspiratie van de Heilige Geest. Hij heeft op die avond van de eerste dag eigenlijk alleen in het weergevende van ons een boodschap gegeven. Namelijk dat hoe die oude gemeente leefde, van werken naar rust voorbij is. En dat de eerste dag van de week voor de Nieuwtestamentische kerk wijst naar de eeuwige rust die aangebracht is. En die Nieuwtestamentische kerk die leeft anders, want die moet leven uit de volbrachte rust. Zo blijft er een rust over voor het volk van God. En juist die eerste dag is al een prediking dat het werkhuis voorbij is. En dat we niet weder bevangen worden door de geest van de dienstbaarheid. Maar leven zouden uit de levende boodschap van hem die de dood niet deed. En het leven en de onsterfelijkheid aan het licht bracht. Een wonderlijke zinspeling van deze Johannes die beschrijft hetgeen wat op die paasavond gebeurde. En, jong en oud, dat heeft hij niet van horen zeggen. Hij heeft het niet nagesproken. Hij heeft het ook niet uitgedacht. Maar hij is die dag met die dingen werkzaam geweest. Want ook deze Johannes, die dat geheim ons mededeelt, dat het nieuwe leven is aangebroken, is op de morgen van de paasdag ook zijn dag begonnen. En die dag is zo anders geweest dan dat hij meende. Want aan de morgen van de dag is die Maria Magdalena, nadat ze het graf gezien had, en de open graf gezien had, een afgewendelde steen, niet met de vrouwen meegegaan om verder dat graf te bezien, maar ze is naar Jeruzalem teruggevlucht en ze heeft daar aan de deur geklopt waar Johannes en Petrus en de moeder van Jezus bij elkander waren. En ze heeft het uitgesnikt in haar leven, ze hebben de Heere weggenomen. En toen is deze Johannes met Petrus ook naar Jozefs hof gegaan. En er staat van hem geschreven, toen hij dat open graf inging, hij zag en hij geloofde. Toen heeft hij door het dierbare geloof verstaan dat het woord van God waar is. En al de beloften verzegeld zijn in de arbeid van hem. En daarom schrijft uit het geloofspraktijk, het is de eerste dag. Hij weet het, het leven en de onsterfelijkheid is aan het licht gebracht. En op die eerste dag der week, zo wordt ons een blik vergund in de avond van de dag, in het leven van een groepje kinderen van God. Achter een gesloten deur. Want al die godsontmoetingen en het getuigenis van de levende koning, heb ik u gezegd, heeft de vijandschap niet teniet gedaan. Ze weten het, dat de Satan het leven niet roven kan. Wel de vrucht, maar niet het leven. Ik heb wel eens gelezen van een oud kind van God, op zijn stervensponde, een man van God geleerd die Pasen beleefd had en de vrucht kende, hoe hij het met hem was. Groot gezin, vader, hoe is het nu? En toen heeft hij die kinderen aangekeken en toen heeft hij gezegd, het kleine geld, dat kan de duivel roven, maar het kapitaal ligt vast in God. Verstaan we dat nog? Gods kinderen weten dat wel. Dat kleine geld van ons, dat kan wel geroofd worden. Maar het kapitaal, dat ligt vast in God. En ook hier wordt dat ons duidelijk gemaakt. In die avond van de dag met gesloten deuren. Meerdere dus. Niet één deur, meerdere deuren. De veiligheid, die hebben ze gezocht. En in God ook gekregen, juist op dat moment. Omwege de vrezen van de Joden, want van godsdienst moet je bang zijn. Ik heb nog nooit last gehad van een kind van God. Maar van godsdienst maar al te veel. Ik heb nooit geen vijandschap ontmoet van ware kinderen Gods. Maar van het nabijkomende leven, heb ik de meeste vijandschap ervaren. En daarom om die vrezen niet van die Romeinen, maar om de vrezen van de Jood, van de godsdienst. Ze weten het, ga door. En toen, op dat moment, wat ze daar met elkaar gedaan hebben, dat is niet moeilijk. Want als de Heer in je midden is en je hebt het gevoel van Gods onderwijzingen en je hebt die dag Gods ontmoetingen gehad, dan kan dat niet anders. Dan luister toe, gij die de Heer vreest. En ik zal vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Ik dacht, om dat eens ouderwets uit te drukken, ze zijn aan het uitpakken gegaan, ieder op zijn eigen wijze. En dan toch in de beslotenheid, in een kring die samen hebben geleerd hoe God om zijn recht komt en de kerk aan zaligheid. En te midden van dat gezelschap mogen wij nu binnenkomen. Zou je erbij willen horen? Zou je thuis voelen bij Gods volk? Een bezoek aan de avond van de dag, waar ze niet direct op gerekend hebben. Wij kunnen op Pasen nogal veel bezoekjes ontvangen. Die komt en die komt en die komt. En met een ben je blij en de ander niet. En de ander dat verdraag je en het ander kan niet anders. U weet dat wel in het leven van elke dag. Maar wie heeft nu op de avond van Pasen hier in Oudorp uitgezien dat hij zijn voetstappen in ons midden zou zetten? We hebben ook hem in de weg van de gerechten verwacht. En de kerk zegt in heilige verwondering, dit is de Heer. En we hebben hem verwacht. En we leunen op zijn zaligheid. Dan komt hij in het midden van hen. Nee, niet naar de tempel. Niet naar de godsdienstfeesten van het Jodendom. Niet in de samenplaatsen waar de Joodse en de Romeinen bij elkaar hun feestjes vieren. Nee, daar waar de kerk vergaderd is. En niet alleen om kerkvergaderend werk te doen, maar om iets te verklaren van zijn eigen arbeid. Ik noemde het een hemels bezoek. Als je die dingen overdenkt, jong en oud, dan is er natuurlijk een zee van gedachten. Want het is niet het eerste bezoekje wat ze ontvingen. Wist u, jeugd, dat er een volk op aarde is die wel eens bezoekjes van de hemel krijgt? Heb je wel eens een vader of moeder gehoord? Als ze aan tafel zaten, zei jongen, moet je eens luisteren. En kinderen, gaan nou eens even zitten. Vandaag heeft moeder een bezoek van de hemel gehad. Of vader die de Bijbel pakte, zei, jongens, moet je luisteren. Ik zal vertellen wat er vandaag in mijn leven gebeurd is. Ik heb een bezoekje van God gekregen. Gelooft u er nog in? Wel nu, dan komt hij op bezoek. Het is niet de eerste keer. Ze weten wie hij is. En ze kennen het. Een bezoek gehad tijdens zijn omwandeling op aarde. Onderwijs over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn zeker komende opstanding. Bezoeken die nooit en nimmer meer uit het hart van een kind van God uitgewist zullen worden. Stel uzelf een spitse pilaren, zegt de Heer. Ze weten het. Als God er licht over geeft en terugleidingen in haar leven, zeggen ze, Heer, toen heb je een bezoekje gebracht. Mag een vraag stellen. Op paasavond. Hoe lang is geleden dat God een bezoekje bracht, kinderen Gods? Door het woord van God werkmiddelijk. Om misschien wel in de nacht, tussen Goede Vrijdag en Pasen, misschien met de kerk wel mogen getuigen wanneer ik op mijn leger steek, aan uw gedenk in stille nachten. Of met die kerk getuigen en wanneer ik wakker word, is hij nog bij me. Wat hoor je toch weinig meer van Gods bezoeken, hè? wat wordt er toch veel met verstand geredeneerd. Maar hier gaat het over wat in het hart van een kind des Heren wordt ervaren. Hoe bestreden en hoe verdacht en hoe weggehoond in onze bange dagen. Omdat men de gangen van Sion's God niet kent in het leven van zijn keurlingen. Maar er is een volk op aarde die heeft Gods bezoekjes. En hier een bezoek van de hemel. Daar staat in de schrift van vanavond. En als er dan avond was op dezelfde eerste dag der week. Als de deuren gesloten waren. Om de vrees der Joden kwam Jezus en stond in het midden. Van die wonderlijke zinspeling in de schrift. Toen heeft Petrus niet meer naar Johannes gekeken. En Maria Magdalena niet naar Maria of naar Johannes. Want toen stond hij in het midden. En toen werden al die blikken. Die werden niet meer naar elkander gericht. Er staat van de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Daar staat hij in het midden. En al die ogen die hebben hem gezien. En ze hebben uit zijn mond beluisterd. Een vredeboodschap. Want als hij binnenkomt door, als die deuren gesloten zijn, dan moet je niet denken dat hij door gesloten deuren is gegaan. Dat is filosofie. Hij was waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens. Voor hem zijn geen deuren te veel om te openen. Er is geen slot te zwaar om het te verbreken. Er zijn geen grendelen in staat om de deur dicht te houden als hij binnen wil komen. En daar kan je natuurlijk ook een rijke boodschap uit opbouwen. Want wat lopen Gods kinderen ook vaak met een afgesloten leven. Wat hebben ze vaak ook door omstandigheden, slordigheid, vijandschap, weerstand, onverenigd met Gods wegen, de deuren dicht gedaan. En wat heeft de Heer zo vaak betoond? Dat het hem niet in de weg staat. Als hij een bezoek aan zijn kerk wil brengen, dan komt hij. En dan kan hij doen op de wijze die hij het behaagt. En daarom staat hij tot een boodschap dat niets verhindert om zijn kerk op te zoeken. Dat zou vanavond ook kunnen. Zelfs jongens en meisjes, dat je je jonge hart gepantserd hebt met stalen deuren. Altijd bezig geweest om God buiten je leven te houden. Niet aanspreekbaar voor de woorden van vader. Niet bewogen door de tranen van moeder. Dit doe ik en dat ben ik en dat zal ik. En op allerlei wijze uw consciëntie gesmoord. En je leven dichtgedaan voor het woord van God. Maar vandaag is hij die door de gesloten deuren heen komt, ook in staat om je jonge hart een bezoek. En dan ga je het verliezen, jongens. Dan doet God de deuren wagenwijd open. En dan zal het een wonder zijn dat hij niet verdelgend en verterend je jonge leven binnenkomt. Maar door de kracht van zijn woord je opwekt, bekeert u tot mij, o Israël, en dan zal je bekeerd zijn. Als die deuren gesloten waren. Ja, Gods kinderen weten dat. Ze kunnen op zoveel wijze oorzaak geven dat ze onbereikbaar zijn. Hoe vaak moet ik denken aan David die een jaar lang het volhoudt om de deur van zijn hart dicht te doen. Toen zweeg werden mijn benen verouderd en mijn brullen de ganse dag. En dan gaat God die deur open doen. Dat ook vanavond het te mogen worden beleefd er staat. Een hemelse bezoek en zijn woorden. Ze druppen van mirre. Ze hebben een boodschap vol van geheimen. Vrede, ja meer. Vrede, zij uw lieden. Dat is persoonlijk. Een aanspraak tot het kleine hoopske. Daar in een zaal in Jeruzalem bij elkander. Het is, maar dat kunt u weten. Moet u eigenlijk op school al geleerd hebben. Op catechisatie u duidelijk gemaakt. het onderwijs aan onze jeugd naar de schriften moet ook de geheimen van het woord ze bekendmaken. Het is de algemene vrede groet die men in die tijd onder de Joden elkander toespeelde. Vrede zij jullie in. Eigenlijk al de natuurlijke en geestelijke zegeningen zij u geschonken. En nou niet uit de mond van mens tegenover mens. En niet alleen van ambtsdragers tot de gemeente, maar van de koning der kerk die niet alleen de woorden spreekt, maar ook de zaken doet ervaren. Op de avond van Pasen, met opgeheven hand tot de jongeren, vrede zij u. Ik heb je eeuwige zegeningen bereid. Ik heb je natuurlijke en hartzegeningen verworven. Ze zei u deel, want wat hij verwerft, dat schenkt hij weg. Een van de goddelijke geheimen moet u eens goed denken, kinderen Gods. Hij heeft niet alleen het recht van de verwerving, hij heeft ook het recht van de schenking. En hier staat Sion's triomferende vredevorst. Wat hij verwierf, schenkt hij. Ik heb u verworven, geestelijke en eeuwige zegeningen. En dat betoont hij en bewijst hij. Niet alleen met woorden, maar ook met zaken. Het voert ons naar de gedachten van onze tekst. Er is een hemels teken. Wanneer ze zijn bezoek gezien hebben, zijn persoon aanschouwd hebben, zijn woorden hebben opgedronken, dan ontvangen ze nader onderwijs. Ja, die avond van Pasen heeft ons ontzaglijke vele dingen te zeggen. Luistert u maar. En Jezus dit gezegd hebbende, het hebben gehoord, niet onduidelijk, want als God spreekt, blijven er geen vragen en raadsels. Dan komt er een goddelijk teken bij. Dat heeft hij niet nodig. Wel zijn kinderen. Ik kan indenken dat er kinderen God zijn, met hemels onderwijs bedeeld, die zeggen: toe, Heer, bevestig dat nou eens. Kom nog eens op je werk terug. Want nu, hij bevestigt de boodschap die hij bracht, een eeuwige vrede verworven. Gaan we dat woordje vrede maar niet breder uitspreken. Daar kom ik misschien nog op terug. Maar dit in mijn tekst mag u niet voorbij gaan. Dan toont hij zijn handen. En dan toont hij zijn zijde. Wat wil het zeggen? Wel, dat kunt u weten. Wanneer hij daar staat en zijn jongeren zegt: vrede heb ik u verworven. Vrede ga ik je schenken, eeuwige tijdelijke zegeningen zijn je deel. Ze zijn duur verworven. Ze zijn op grond van de prijs die mijn eeuwige vader van hem eiste. Ze zijn krachtens de eeuwige overeenkomst die ik eenmaal met mijn vader sloot in de stilte van de eeuwigheid. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Dat is die overeenkomst waarvan hij in Kedrondal tegen zijn vader heeft gezegd: vader, ze waren de uwe en ge hebt ze mij gegeven. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Er is een prijs gevraagd, niet door goud, nog door zilver, maar dat eeuwige hartebloed van Christus, die vrede verworven op grond van recht, op grond van rechtsvoldoening. Kijk, jongeren, waar de grond ligt van al de verworven weldaden, hier zijn ze. En dan kijken die jongeren, hun aandacht wordt gevraagd voor de handen van Jezus. Wat zouden ze gezien hebben, kinderen? Daar hebben ze gezien de tekenen van de nagelen. Daar hebben ze de littekens aanschouwd van het vloekhout. Daar hebben ze gezien dat hij die prijs der zielen, het rantsoen Gods, heeft opgebracht. Eenmaal heeft die kerk een boodschap in de oude bedeling. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. En nu zien zijn die handen gegraveerd. De enige zielenprijs waardoor Sion door recht wordt verlost. En de wederkerende tot gerechtigheid. Op de avond van Pasen. Ach, God geeft het dat we het vanavond aanschouwen zullen. Ziet u, daar staat Jezus met zijn handen uitgebreid, de jongeren. Hier zijn de tekenen van de nagelen. Hier is de bloedprijs die ik voor je betaald heb. Hier is het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. Hier is het waar dat die mens niet in staat is één penning te betalen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En nu, o wonder, nu mogen blikken in die bloedprijs van Christus. En dat niet alleen. Dan doet Jezus zijn opperkleed even opzij. En dan zien ze opnieuw tekens. De tekens die zien wat hij voor zijn kerk verwierf. En dan weet u het. Moet u weten. Hoe komen die tekens daar? Als hij zijn zijde bloot legt voor zijn jongeren, dan zien ze ingrijpende verwondingen. Eenmaal aangebracht op het vloekhout der schande, toen een van die soldaten bij het kruis van Jezus kwam en zag dat hij alreede gestorven was. En toen gebeurde daar. En toen nam hij zijn spies. En toen stak hij zijn zijde. En later zou dezezelfde Johannes in zijn brief schrijven aan het overblijfsel van de verkiezing. En terstond kwam er bloed en water uit. En dan weten we het. Het geheim van de tekenen van Jezus. Het voert ons terug naar het geheim van de ceremoniële dienst van het oude bondsvolk. Daar in het voorhof, daar stond het gereedschap, het heilige gereedschap. Daar stond het brandofferaltaar. Daar stond het koperen wasvat. En ze preekten twee dingen. Namelijk dat brandofferaltaar, dat preekte van de verzoening door het bloed van het lam. Daar werd de kerk geleerd hun eeuwige rechtvaardiging. Daar heeft het raakzwaard Gods de zonde van de kerk weggenomen en het lam ter slachting geleid. En vandaar gingen de priesters naar het koperen wasvat. En daar werden ze in gewassen. Het wees op de reinigende kracht van woord en geest tot het wonder van de heiligmaking. En als u nu even weer meedenkt op de avond van Pasen. Tekens, niet alleen zijn handen, bloed. Hij opent zijn zijde, zie je de wonden. Tot rechtvaardiging en heiliging. Ik heb op Pasen uw eeuwige rechtvaardiging verworven. Ik heb op Pasen uw heiligheid verworven. Hij is gegeven, zegt Paulus, tot kennis, gerechtigheid en heiligmaking. Nu staat daar die kerk op de avond van Pasen voor God de zonde uitgedelgd, maar ook de smet van de zonde afgewist door dat bloed van het lam. Daar op de avond van Pasen zien ze hem meer dan Salomo is hier. Hier worden geheimen geleerd wat Pasen ons te zeggen heeft. Wat een wonder. Zulke lessen op Pasen. En de vrucht daarvan het leven van de jongeren kan dan ook niet achterblijven. We gaan daarvan zingen. 122. We zingen het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Het derde van 122. Van Pasen bevat een vrede boodschap, vrede tekens en vrucht. De oorlog is voorbij, dat is toch vrede? Maar die vrede die wordt niet zomaar aanvaard. En de natuur, de ouderen onder ons weten dat nog wel, dat die Tweede Wereldoorlog naar het einde ging. Daar is naar uitgekeken. En uiteindelijk werd die boodschap beluisterd. De vrede was er. Dat wil dus zeggen, er was een vredeovereenkomst gemaakt. De vijand had zijn wapens moeten inleveren. Het volk was naar een bange tijd weer in vrede en rust hersteld. Ik heb er een overeenkomst van me voeren, maar dan kom ik veel tijd tekort naar die eeuwige vrederaad van God, waar op een wonderlijke wijze gehandeld is, hoe die oorlog, wat zegt u? Wel, ik zeg dat de mens door de diepte van de val in oorlog met God leeft. Hij beleeft. Dacht u echt dat onze relatie tot de Heere een neutrale relatie is? Hij heeft vrede gemaakt, zegt Paulus, door het bloed des kruises. En die vrucht ervan in de natuur, want dat beeld roep ik voor u op, dat weten we. Toen gingen de klokken bij. Die hadden jaren gezwegen. Toen werden de vlaggen tevoorschijn gehaald. Toen kon iedereen het zien aan de vreugde, de blijdschap die er was, eindelijk van het juk bevrijd. En is elk beeld hoogst betrekkelijk. U weet het ook wel. En toch ga ik op Goede Vrijdag. Nu op paasavond de vredevrucht met u overdenken. Er staat in de schriften en de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Nee, het was geen vreemde die ze zagen. Maar nu een opgestane en een verheerlijkte brug die de vrede boodschap bracht en de vrede tekens toonde. De vijand teniet gedaan, aan het vloekhout genageld. Wat een diepe betekenis. En nu kunnen we twee dingen met elkaar gaan overdenken. Wat heel kort, in de eerste plaats, in het natuurlijke leven van u en van mij. In wezen van de zaak heeft de mens der zonde alles gemobiliseerd en zich gewapend tegen God. Wij zijn niet in een neutraal gebied terechtgekomen. Maar het leven van mens is getekend. Hij wil niet dat God koning over hem zijn zou. En wat een wonder dat we daarom ontdekt worden. En dan voert dat mij naar het leven van Gods kinderen. Als God een mens wederbaart, dan vindt hij die mens niet in een neutraal gebied. Dan vindt hij die mens in het diepe beleving van zijn vijandschap tegen God. Hij heeft heel zijn leven lang in diepste zin tegen God gestreden. Moedwillig, vrijwillig Gods wetten overtreden. Gods wil verworpen. Gods gedachten van zich gedaan. Ge wilt niet dat ik koning ben. En wat een wonder als die mens ontdekt wordt. En dat hij ziet dat heel zijn bestaan één brute uitleving is. Al hebben we dat misschien op een vrome wijze gedaan. Maar wat een wonder als God ons dan komt te ontwapenen. Ik heb vroeger wel eens gehoord van een oude leraar. En die had een opmerking. Als God een mens bekeert, zegt hij, dan zegt men, dan moet je de wapens inleveren. En ik zie nog die bewogenheid van die oude leraar. Hij zegt, zo was ze bij mij niet. Ik heb mijn wapens niet ingeleverd. God heeft uit mijn vingers geslagen. En ik heb later gedacht, wat heeft die man het doorleefd? Vijanden met God verzoend. U heeft hij medelevend gemaakt waar gedood wordt in de zonde en de misdaden. En wat een wonder als de Heer dan dat leven los gaat maken van al hetgeen wat in het verleden zijn aandacht vroeg. En zich wendt, gewillig gemaakt op de dag van zijn heerkracht. Ge hebt me overmocht, ge zijt me te sterk geworden en ik ben overmocht geworden. Verblijd. Weet u dat er in het leven van Gods kinderen een blijdschap is die al de vreugde van de wereld verder te boven gaat. Ik heb in mijn hart meer vreugde gegeven dan andere smaak in de tijd bij koren en most van luchtig leven. Hier is het de vreugde die afgetekend is van dat godsbezoek, van die weldaden die ze mogen aanschouwen, en ze werden verblijd. Dat zijn ze vroeger ook wel eens geweest. Maar die innerlijke vreugde in God, hoort u uw belijdenis? Hoort u dat wonder van de waarachtige bekering? Want die waarachtige bekering bestaat toch in twee stukken. In een hartelijke droefheid dat ik God door de zonde vertorend heb. Maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Hier is blijdschap. Kan je zien. Als je een bezoek van de hemel hebt. God verklaart je leven. Doe delen in de weldaden. En ze waren verblijd toen ze de Heere zagen. Straks zal het een zien zijn in volmaakt. Het was Jobs blijde geloofsverwachting. Als ze na dit mijn huid ook knaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en geen vreemde en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik zie dat nodig nog een eindig. Ik wil nog wel een uurtje met je praten. Als God ruimte geeft, kan je niet maken hoor. Je kan ook staan sterven op de priksel. Maar heel kort aan. Ga toch maar zeggen. Jongens, meisjes, en al wat jeugd vanavond. Vraag maar of God je wapens uit je vingers slaat. Vraag maar of God je ogen opent voor je leven. Zoals je dat leeft. Zoeken naar de dingen die God mishagen. En gaat vragen. Of God je ogen opent voor dat wat hij zijn gemeente geschonken. Dan gaat u ook wat vragen. Om een oog het goed aanschouw. Wat uit onbezweken trouw u uitverkoren toe. Weet u, als God de mens bekeert, word je jaloers op God. Op zijn dienst. En op dat wat die kerk bezit. Die heilige jaloersheid. Mogen je uitdrijven om, ja dan is het avond van Pasen. Dan zou je met de buit naar huis gaan. En tenslotte, kinderen Gods. De vrede tekens, ze liggen in de schrift. De vrede boodschap is u aangewezen. De vreugde daarvan mocht de Heilige Geest u in rijke mate schenken. Ze zal straks in eeuwigheid worden gekend, waar geen tranen meer zijn, waar geen gemis meer is, waar geen vijanden meer gevonden wordt, waar de drijver ophoudt, waar de vermoeiden van kracht rusten. En ze zullen hem zien en de geest en de bruid zeggen kom. En die het horen zeggen kom, kom Heer Jezus, kom hartelijk. Amen. Heere, u gaf het voorrecht met Pasen, op Pasen, in uw huis te zijn. U werkt middelijk. U laat het woord voorstellen, verkondigen. Het mogen indringen in het hart, zoals alleen u dat kan, Heere. Zodat het er nooit meer uitgaat, aangeslagen door het eeuwige woord der zaligheid, tot bekering van onze kinderen en tot opbouw van uw kerk, uw erfdeel, mogen de boodschappen luisteren. Vrede zij uw lieden. Straks, dan gaan de vrede klokken beieren. Eenmaal, Heer, heeft uw knecht Bunyan gezegd, ze zullen beieren wanneer ik binnen zal gaan. Dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat. Doet ons verstaan dat dan ook de vijandschap ophoudt van buiten en van binnen. Doet ons dan begrijpen, Heere, dat u uw goddelijk doel zal bereiken. En dat daar waar zal worden. En meer dan Salomo is hier. Gebruik het tot lering en onderwijzing. Het tekort mocht u verzoenen. Het uwe zegenend. Leidend over de wegen die we gaan. Wat meegeven in de nalezing. En ook morgen en die nu u behaagt. Ons brengen onder de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Slotversje. Het 13e vers van 69. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan Osofar. Die hun klauw verdelen in de blijdschap, zal het hart der vromen strelen als ze me zien verlost van smart en pijn. 13 van 69. iedereen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u vrede. Amen.